Leuk dat je naar de Nieuwvoer-podcast luistert. De podcast over het hoe, wat en het waarom van de landbouwtransitie, ons voedselsysteem en de biobased economy. Ik spreek met pioniers over hun lessen en inzichten, hoe de natuurwetenschappen, hun visie over de toekomst en hun ondernemerschap eruit ziet. Mijn dank gaat uit naar alle donateurs van de Petje Af /Nieuwvoer-community die maandelijks met een kleine bijdrage Nieuwvoer vooruit helpen. Dank jullie ontzettend. Laat merken dat je Nieuwvoer inspirerend vindt door ook als donateur via petjeaf/Nieuwvoer je aan te melden. Je vindt alle links hieronder. En de vrienden van Nieuwvoer, Priva en Greenport West-Holland, die ervoor zorgen dat ik jou dit mooie voer kan voorschotelen. En Laat Bloeien Rotterdam, waar ik dit live gesprek heb mogen opnemen.
En dan gaan we nu starten met de podcast. Mijn naam is Alexander Prinsen en ik wens jullie ontzettend veel luisterplezier.
Dus dit is Jeroen Klompen vandaag in Rotterdam.
Ja.
Hij komt uit de Hoekse Waard, Mijns Herenland. Ik vind het een fantastische naam. En jij hebt een landbouwbedrijf in de regeneratieve landbouw, laten we nou expliciet zijn. En het schijnt dat heel veel mensen nieuwsgierig zijn in wat jij doet. Dat heb ik vandaag ook gehoord. Waarin ben jij anders, Jeroen?
Waarin ben ik anders? Ben ik anders of ben ik meer mezelf geworden?
Een goede vraag.
Of mezelf gebleven? Ik heb niet het idee, ik wil me niet mezelf het predicaat anders opleggen.
Ja.
Wij zijn alleen de laatste jaren, doordat je een aantal keren je neus stoot, meer naar wat is nou de natuur?
Ja.
En wat kan de natuur jou brengen? En hoe werkt de natuur? En wat is terwaar? En ik heb laatst iemand aan ons team toe kunnen voegen. Die heeft de ambitie om bodemsommelier te worden.
Oh, wat mooi.
En ik was echt gewoon op slag verliefd, weet je wel.
Ja.
En als wij in staat zijn binnen ons landbouwbedrijf om bodemsommelier te worden. En als wij daardoor straks smaak kunnen gaan genereren. Dat zou toch super vet zijn.
Ja, ik denk dan meteen aan Piers Floris en Marcia van der Heijden die ik geïnterviewd heb. En die zeggen alle twee, de bodem, daar weten we nog helemaal niks van. En als je één stap erop doet, dan is de bodem en dan zijn de micro-organismen wel volledig weer anders. Totdat ze weer hersteld zijn. Dus het is wel een wereld te winnen. Of een wereld te ontdekken.
Ik en alle mensen om mij heen komen steeds meer tot de conclusie dat we echt niets weten.
Nou, is dat dan ook goed?
Nou ja, het is, we weten relatief veel, maar we komen ook tot de conclusie dat we heel veel niet weten. En de beslissing dat we een paar maanden geleden een microscoop hebben gekocht, omdat we een cursus aan het volgen zijn van joh, hoe werkt nu de samenstelling tussen een bodemschimmel, een bodembacterie en een protozoa en een nematode.
Ja.
Hoe werkt dat?
Ja.
Waar zitten die gasten?
Ja.
Weet je wel, en zo zijn we nu een bodemvoedsel laboratoriumpje op onze farm aan het opzetten.
Dat wordt gaaf.
En een van onze jongens die doet nou ook die cursus in Amerika van, nou ja, we hebben bacteriedominante gronden. Wat is dat?
Ja, maar dat is de vraag die ik dan ook heb.
En je moet naar een balans toe, schimmelbacterie van bijvoorbeeld 1:1. En je zit nou op 10.000, staat tot 1.
Ja, oké. Okay.
Nou, weet je wel, dat is echt een vraag dat je denkt, hoe? En dan kom je tot achter van, nou ja, dan zijn we allerlei biofertilizers aan het maken, et cetera. Maar je moet het eerst zien en vast kunnen leggen en dan snap je het pas. Als je het eenmaal regeneratieve landbouw gezien hebt, dan denk je, ja,
het is zo niet anders.
Het is zo logisch.
Ja, nou, het woord ecologisch,
ja.
Als je het eco gewoon weghaalt, is het gewoon allemaal logisch. In ieder geval de natuur. Maar hoe kom jij, waarom heb jij de switch gemaakt? Wat is voor jou, ben jij tegen de muur aangelopen en je zegt van nu moet het anders?
Nou ja,
hoe lang geleden?
Het is eigenlijk een samenloop dat ik economisch ben opgeleid.
Ja.
En ik getrouwd ben met iemand die ecologisch is opgeleid.
Mooi huwelijk.
Ja, heel mooi huwelijk en dat heeft ook wel eens gebotst. Maar het heeft ook gerealiseerd in de reizen die we gemaakt hebben, dat we tot de conclusie gekomen, economy has lost ecology.
Ja.
En als wij weer smaak willen terugbrengen op een bord of gezond voedsel, dan moeten wij dus die bodem gaan herstellen. En hoe ga je dat doen? En dat hebben we eigenlijk saampjes een beetje ontdekt. Van nou ja, laten we eerst eens beginnen met biodiversiteit in de grond en boven de grond. Allerlei dingen gepionierd en heel veel fouten gemaakt. En wat is eigenlijk gebeurd? Van, ja, je hebt de gouden driehoek van organische stof, bodemleven en nutriënten. En nou, we waren focus van, organisch stofgehalte is de laatste jaren, als je de analyse van mijn opa bekijkt, van de 2,8 is gedaald naar 1,8. Moeten we allemaal organische stof toevoeren? Dus stro persen, compost aanvoeren, vaste mest aanvoeren. Gebeurde niet zoveel.
Mm-hmm.
Oh, nou ja, wat zou er nou aan de hand zijn, weet je wel? Oh ja, je hebt te weinig nutriënten. Nou, nutriënten toevoegen, nou, gebeurde nog niks. En dat zijn allemaal van die fases die we mee hebben gemaakt. En die zegt van ja, maar oh god, het moet ook biologie hebben. En toen kwamen we eigenlijk tot de gouden driehoek, wat eigenlijk al in de... ik ben een boek aan het lezen van Alexander von Humboldt uit 1780.
Een fantastisch boek, hè?
Ja. En dat dat al zo oud is en dat we dat gewoon volledig vergeten zijn. En dat je, als je gewoon de gouden driehoek, als je die met elkaar laat samenwerken...
En dan nog een keer herhalen, welke hoeken
organische
zijn dat?
Stof, nutriënten... En biologie.
Ja.
Als je die laat kolken, dan gaat er wat gebeuren. Maar je moet ze wel alle drie hebben. En je moet ze alle drie holistisch met elkaar laten samenwerken. Nou, toen kwamen we dachten, joh, we hebben heel weinig bodembiologie, omdat onze soil compaction heel hoog is. Nou, dat zijn allemaal dingen die we zijn maar gaan oplossen. En nou hebben wij die platte driehoek, hebben wij ook nog driedimensionaal gemaakt, door daar energie aan toe te voegen. Nou, dan gaat het echt een klein beetje... versnellen.
En dan energie in de richting van Henk Kieft?
Bijvoorbeeld.
Ja. En dat is allemaal 10 jaar geleden?
Nee. 10 jaar geleden zijn we begonnen met een aardappel. Dat wij weer een aardappel wilden hebben. Waarvan de kinderen aan hun ouders zouden vragen, mag ik nog wat extra aardappels, mama? En toen zijn we eigenlijk... van ja, hoe werkt dat nou met wijnen? En we hebben altijd de droom om een wijnbedrijf te hebben. Weet je wat, een wijnbedrijf die is met een topbodem bezig. Die heeft het complete proces in eigen hand van nou ja, de druiven persen, het fermentatieproces, het bottelen, mooie fles maken, marketing, verkoop, eindconsument, alles in eigen hand. En dat was eigenlijk de doelstelling van joh, kunnen we een korte keten gaan bouwen? En in dit geval met een aardappel, om terwaar weer op het bord te krijgen. Dat was 10 jaar geleden. Toen hebben we de switch gemaakt van glutenvrij. Nou, dat was een wereld waar we ingestapt zijn. Heeft heel veel geld gekost, omdat dat een bolwerk is met grote marges waar we niet in geaccepteerd werden. Laat ik het daar maar even...
Okay.
Bijhouden. En dat is uiteindelijk, en alles heeft een reden in heel je tijdslijn van jongs af aan, dat wij op het pad zijn gekomen van Thomas.
Ja.
En dat we samen met Thomas en nu ook met Piet en Bert
Tommaso
hebben.
Met de grote T op het veld.
De grootste T op het veld, ja.
Liet Thomas heel trots zien de foto. Ik had nooit verwacht dat een landbouwer dat voor hun zou doen.
En leuk dat hij nou precies op Google Maps staat.
Ja. Ja, de satelliet vloog op tijd langs.
Ja. Dat,
Maar dan... misschien is het even goed, want... voor degenen die niet zo heel veel weten van regeneratieve landbouw. Misschien dat we het even gaan afkaderen. Wat is regeneratief volgens jou? Want er zijn... ontzettend veel definities inmiddels voor van alles wat maar beter is dan gangbaar. Mm-hmm. Maar wat is jouw definitie? Waar sta jij voor?
Heel simpel samengevat is de slogan wat bij ons op de shirt staat van de jongens. Making soil better every day.
Ja.
Dus wat is een regeneratieve economie in mijn ogen? Is een, of een regeneratief business model, is een business model waarbij je het uitgangspunt hebt om je product, maar ook je omgeving, je mensen, dus al je natuurlijke kapitaal om je product, bij alle beslissingen die je neemt, een beetje beter te maken.
Ja.
En dan niet ten koste van de aarde, maar ten gunste van de aarde.
Ja.
Om hetgeen wat we de afgelopen 200 jaar hebben gebruikt, dat we dat weer een klein beetje terug kunnen geven. Dus voor mij is een is regeneratieve landbouw, is landbouw waarbij ik iedere dag bezig ben om mijn planten beter te maken, weerbaarder te maken, gezonder te maken, nutriëntenrijker te maken, maar ook mijn bodem, maar ook mijn mensen, wat een groot gedeelte van mijn natuurlijk kapitaal, maar ook mijn biodiversiteit in en boven de grond. Dus al die facetten bij elkaar, wat doen we nou vandaag? Gewoon in ons dagelijkse takenlijstje. En draagt dat allemaal bij op een, tot een verbetering op de lange termijn van onze bodem.
Dus met andere woorden, dat zijn je normen en waarden in je checklist.
Juist.
En daar leg je alles langs.
Ja. Dus je hebt een degeneratieve economie. Dan heb je een economie die meer neemt dan die teruggeeft. Dan heb je een sustainable economie. Nou, die houdt het eigenlijk als het ware in stand. En een regeneratieve economie in mijn ogen, die bouwt weer op.
Om overvloed te creëren in plaats van schaarste.
Of de achterstand weer in te halen.
En dan weer terug te gaan naar... Want terug te gaan, dat is een goede brug. Want jij bent vierde generatie?
In de Hoekse Waard.
In de Hoekse Waard. Oh, vertel.
Nou ja, de liefde is uit Zeeland gekomen. En mijn opa is, mijn overgrootopa is in de Hoekse Waard neergestreken. En die heeft daar mijn overgrootoma ontmoet.
Ja.
Dus sinds dat moment zijn de klompers in de Hoekse Waard.
Ja, maar de klompers daarvoor waren ook al boeren?
Ja, in Zeeland, ja.
Dus jullie hebben een hele lange stamboom als boer?
Ja.
En merk jij dan dat je nog iets hebt of van de verhalen, ik weet niet of die er nog zijn van vroeger?
Wat bedoel je?
Nou, ik hoor van heel veel boeren die ik dan niet voor de podcast maar daarbuiten spreek, dat het toch vaak is dat je teruggaat naar vroeger, teruggaat naar misschien zelfs van voor de Tweede Wereldoorlog en die verhalen probeert te begrijpen hoe je dat dan nu in de huidige praktijk kan toepassen. Want toen was het landbouwsysteem nog anders georganiseerd en was men nog enigszins regeneratief bezig. Hebben die grote ruilverkaveling niet gehad. En ik ben altijd heel vaak bieden de lessen uit het verleden inzicht over waar we met de toekomst naartoe kunnen gaan.
Ja. Zover ga ik niet terug. Ik ga wel zover terug dat mijn opa was een ondernemende boer.
Ja.
En die had een visie en die was naast boer ook zakenman. En je hebt een hele groep mensen, de generatie die voor me, die hebben op de winkel gepast. Die zaten in een systeem waarbij je de productie moest verhogen, kostprijs moest verlagen. Dat was wat van hun verlangd werd. En ik kwam wel in een systeem terecht waarbij de kostprijs uitgemolken was. Waarbij we het maximaal aan opbrengst hadden gehaald. Waarbij de kosten stegen. En als de opbrengsten niet meer stijgen, dan daalt je marge. Dus ik ben wel gedwongen om, net zoals mijn opa, ondernemend boer te worden. En altijd eigenlijk op zoek geweest van, joh, hoe kunnen we het nou, die marge die we nou hard nodig hebben, in stand houden of zelfs verbeteren. Dus ik ben echt wel van de stempel van, joh, ik ben ondernemend boer of boer en ondernemer. En daardoor hebben we heel veel geprobeerd, gepioneerd, fouten gemaakt. Maar ja, ook allemaal achteraf dingen die nodig zijn geweest om te komen op het punt waar we nu zijn.
Ja, en omdat je ondernemend bent, leer je van de lessen van je fouten en die neem je dan mee naar...
Of kom je mensen tegen die je weer verder kunnen helpen en dus dat is wel, zoals ik er naar kijk. Het is niet een... Vroeger was het natuurlijk vanuit een rentmeestersfilosofie.
Ja.
Dan behartig je de belangen van je principaal, zoals het officieel heet als je een rentmeester bent.
Ja.
Dus je was als generatie, paste jij op de winkel en die gaf je door naar de volgende generatie. En dat heb ik minder.
En dat is wel, terwijl je wel
zorg draagt voor de bodem.
Ik draag heel veel zorg voor de bodem.
Zit daar dan niet een rentmeesterschap in?
Er zit een rentmeesterschap in, maar ook een ondernemerschap.
Ja, maar dat is natuurlijk ook zorgen dat jij je boterham verdient.
Ja.
Op een manier die past bij één aarde.
Ja, en dan de andere invloed van de vorige generatie, dat waren mijn vader en mijn ooms dan. Die hadden als motto voorsprong door innovatie.
Ja.
En dat hebben wij ook altijd wel meegenomen in mijn ondernemerschap, want ik ben maar alleen eindverantwoordelijk in dit geval. Dat wij die innovatie altijd heel hoog in het vaandel hebben gehad.
Nou, daar gaan we het straks over hebben. Ik wil nog eventjes terug naar jouw boerderij. Ik vind het wel altijd goed om te vertellen hoeveel hectare je hebt, want dat is gewoon voor degene die... want de reden waarom ik dat altijd wil zeggen, Jeroen, heb ik al eerder aan je gegeven. Soms hoor je hele mooie verhalen op 5 hectare.
Mm-hmm.
En dan denk je, wow, en dan zit ik nu met iemand met 360 hectare.
Ja.
Maar die kijkt ook heel anders naar iemand die met 5 hectare bezig is dan jij. En dat zei je in de voorbespreking ook, het gaat om het opschalen naar iets wat impact heeft.
Yes.
Dus vandaar, jij hebt 360. Groot of klein, ik had een...
Ik ben verantwoordelijk voor 360 hectare.
Ja. En dat is in Nederland niet zo... In Nederland is dat groot en in het buitenland is dat klein, begreep ik. Nou, even om dingen in perspectief te plaatsen.
Kijk, als ik met een Australische collega praat in de Bijbelbelt, die ook bezig is met regeneratieve landbouw, die is bezig op 100.000 hectare.
Ja, nee, dat is toch eventjes wat anders.
Ja.
Maar dan heb je ook hele andere schaaluitdagingen.
Ja, maar ik ben ook bij mensen geweest in Nepal die bezig zijn met 500 vierkante meter en mega regeneratief zijn.
Ja, en wat is dan die...
En die ons daardoor... Dan zit je te vertellen over je bedrijf en je laat wat foto's zien hoe wij aardappels aan het planten zijn. Dan kijken ze helemaal niet of je nou aardappels aan het planten bent.
Ja.
Dan krijg je het antwoord, en dat is al jaren geleden, too much iron.
Als in machines?
Ja. Ja. En dan ben ik gewoon stil, weet je wel. Dan kom je uit een land waar je denkt van, joh, ik ben met toplandbouw bezig. En dan ben je daar in een heel arm land. Ben je te gast bij een gezin. En zij laten jou in 2 seconden tijd in een spiegel kijken waarvan je zegt, verdomd, ze hebben gelijk.
Ja, Ronald van Marla die gaf elkaar dat 70% van de wereldvoedselproductie komt van smallholders.
Ja.
En we beseffen niet hoe belangrijk kleinere boerderijen zijn voor de ambacht die het heeft. En dat je ook veel meer. Dat je veel meer aandacht hebt voor. Als je kleinere plot landt, dan kan je meer aandacht geven. Dat is eigenlijk.
Waar wij naar streven, of het nou grote schaal of kleine schaal is, we zijn natuurlijk met Tommaso heel erg in die Japanse
filosofie
beland en in ook de Japanse tradities. En daar heb je takumi. En je kan pas takumi worden als je zoveel uur iets gedaan hebt en dan raak je tot echt het vakmanschap. En ik denk dat wij ook in de landbouw het vakmanschap van hoe we met de bodem omgaan zijn een klein beetje verloren zijn. Dus als wij het punt kunnen gaan bereiken, of als ik het punt kan bereiken dat ik takumi farming kan gaan doen, dan wordt het wel heel vet.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En als je dan met dezelfde passie als Thomas over de bodem bent, dan gaat er iets gebeuren daar in Hoekse Waard.
Nou ja, dat is natuurlijk nu de beloning die we krijgen van alle chefs van over heel de wereld.
Maar waarom, dan is het natuurlijk vaak voor degene die Tommaso, dat is de sojaboomfermentatie. Jij teelt hun soja.
Wij telen de sojaboom. Soja.
En waarom is die, is het de schimmel of is het echt de bodem, Jeroen?
Het is alles daar ook.
Ja.
Het is alles rond een bodem, het is alles rond een proces van bodem, zaad, farming, fermentatie, persen, alles. Het is niet één ding.
En
het is de...
Maar kan je wel stellen dat jij voor hun plot bijna takami, soil takami bent? Of moet je nog
takumi.
Echt, takumi? Of moet je nog eventjes gaan?
Daar moeten we ook nog even gaan. Wij hebben van het jaar ook gewoon te dealen gehad met een probleem. Bodemverbetering. We hebben plots die zijn negende generatie regeneratief. Maar we hebben ook percelen die zijn derde generatie regeneratief. Ja. En je moet door die transitie heen van herbalancering. En wat we dus van het jaar meegemaakt hebben op een perceel wat nog niet in de, volwassen fase van regeneratief zit. Dat we te maken hebben gehad met mega veel bonenvlieg. En waar komt die op af? Op de organische stof die bovenop de bodem ligt.
Mm-hmm.
Dus.
Want dat is dierlijke mest dan? Of,
groene mestresten.
Ja.
Die we 2 weken voordat we zaaiden gemulcht hebben. En dan krijg je een heel leuk advies. Als je van de bonen vliegt, als je dat had willen voorkomen, dan had je moeten ploegen. Geen organische stof en geen groenbemesters. Ik zei, ja, dat is dan net wat we niet willen. Dus, en die vlucht die kwam toevallig net langs. Dat hadden we ook nog nooit meegemaakt in 10 jaar tijd. Maar hij vrat wel de helft van onze sojaboontjes op. En dat is gewoon leren, weet je wel. Dat is gewoon, wat gebeurt hier, wat is hier aan de hand?
Ja.
En wat zeggen ecologen? Ja, je moet door die fase heen, datzelfde met slakken, met ritnaalden en alles, voordat je een herbalans hebt.
Ja, want het is nog in onbalans en daardoor heb je predatoren die geen predatoren hebben. En dan moet je langzaam...
Op een ander veld soja, wat echt al heel lang in transitie is, helemaal niets. Maar daar hadden we 2-3 jaar geleden hadden we slakken.
Je vertelt dit en ik ben super van onder indruk van de Big Little Farm. En die hebben ook die periode, was 7 jaar was die transitie. En een beetje als in de Bijbel, je hebt dus de 7 slechte jaren en daarna komt het weer. En die letterlijk hebben die dat zo 1, 2, 3. Maar
ik ben niet opgevoed met de Bijbel, maar er zit wel een kern van waarheid in 7 jaren.
Nee, maar dat... Maar dat is dat, want Cornelis vertelt dat ook. Die is ook in die... Ik ben ook redelijk cold turkey in die transitie gegaan en hij kiest dan voor stroken teelt. Maar hij merkt ook dat er in één keer de aanvallen zijn waar je denkt van... Oké, mag niet chemisch, wat moet ik nu doen? En dan zitten en dan kijken wat er aan de hand is.
Nou ja, en
En wie mis je dan en wat, waarom zijn ze hier?
Ja, maar ook wel de kick dat wij vorig jaar, dat je gaat googlen en dat je dan recepten hebt van oma...
Ja.
Die gewoon op internet staan. En daar staat, als je een knoflookextract maakt, dan vinden de slakken niet leuk. En de eieren van de slak, die gaan van kapot. Dus wat hebben we gedaan? We hebben heel de supermarkt leeggekocht met biologisch knoflook. En wij maken zelf compostheeën.
Ja.
Nou, we hebben al die die knoflook hebben we gekookt. Nou, je wil niet weten, wat een lucht. Dat is Vervolgens hebben wij de allergrootste... theepot, 2500 liter, met knoflookextract gemaakt. En dat hebben we uitgesproken, weer over het land heen gesproken.
Ja, en?
Ja, gewoon opgelost, hè.
Fantastisch.
Het was verschrikkelijk veel werk, dus...
Ja, maar dat toch.
En de schuur die stonk gewoon 3,5 weken na knoflook. Maar ja, weet je wat het is? Het was wel kick.
Ja, en het heeft gewerkt.
Ja.
Maar dan is het toch niet zo, de grootmoedersrecepten is toch ook de oude wijsheid?
Nou ja, grootmoedersrecept, dus dit Lucas Tarzen, die weet er ook, wij hadden de ambitie, als je grootmoedersrecept bekijkt, en heeft vroeger in boerentuinen zat altijd rozen, hè?
Ja.
En gewoon rozenstruiken.
Ja.
En wat deed grootmoeder altijd? Als de rozenstruiken, die stonden al 30 of 40 jaar en ze werden een beetje, nou ja, ze wilden niet meer zo erg. Wat deed oma dan, of grootmoeder? Dan gooiden ze de koffieprut bij de rozenstruiken. En de rozen knapte weer op. Want koffieprut, koffiebonen, zit heel veel nutriënten in, is een goede organische stof. En voedt het bodemleven enorm.
En dan is het lekker gemalen, dus dan is het ook weer supergoed.
Supergoed. Dus wat hadden wij, wat had Melanie als grote ambitie enkele jaren geleden, om een koffieproject op te zetten. En om koffie weer in te zamelen. En wij consumeren in Nederland gigantisch veel koffie. En we hebben heel veel koffieprut. Heeft ook een hoge calorische waarde.
Met wie hebben jullie dat toen gedaan?
Onder andere met provincie, met gemeentes, et cetera. Maar wij mogen geen koffie terugbrengen op de bodem.
Nee, dat vindt de Omgevingsdienst iets van.
Ja. Want koffie staat in Nederland op de afvallijst.
Ja, niet meer als je de goede route volgt, maar dat is sinds 2 jaar.
Ik kan het zeggen. Dit is een voorbeeld van baanbrekend werk wat we hebben gedaan.
Maar heb je het wel erop gegooid?
Nee, want de mogelijke boete van een economisch delict wat ik zou gaan plegen was best wel...
Ja, die zijn voor. Nee, oké, maar het kan zijn dat toch iemand zei, joh, het is een pilot en dan...
Zover zijn we niet gekomen. Oh, nu zijn ze het wel weer aan het opstarten.
Ja, ik weet dat een boer het wel gedaan heeft, maar dat was toevallig wij samen met Rotterdam. Die hebben het toen wel...
Maar ja, weet je, het is...
Maar dat is het toch ook...
Het punt is, wat is klein en wat is groot? Hè? Daar begon je net over. En misschien is klein al het nieuwe groot, of noem het maar wat. Maar met een bakfiets, met alle respect, want het heeft iets in gang gezet. Dus het heeft een transitie in gang gezet. Koffie op gaan halen. Daar kan ik niks mee.
Want je...
Als ik gewoon een beetje koffie wil toevoegen aan mijn percelen... Stel, ik wil slechts 5 ton koffie op een perceel aanbrengen.
Ja, dat is wel fors, moet je fors ophalen.
Ja, dus keer 5 ton per hectare, keer 300 hectare, is 1500 ton.
Dat is een complete stad volgens mij.
Nou, dat valt dan wel mee. Maar dan heb ik... Dat zit hele andere logistieke uitdaging in. En als ik 5 ton op een hectare uit... Je ziet het niet eens.
Nee, maar
en dan zijn er nog mensen in Nederland die dan bang zijn... dat we cafeïne-uitspoeling gaan krijgen. Serieus, hè?
Ja, ik dat zou kunnen. Ja, maar nee. De vraag is of dat überhaupt erg is, hè?
En dan zeg je, ja, maar we hebben toch als mensen eerst... Die koffie gedronken, dan hebben we er heet water, we hebben die koffie gemalen en dan hebben we heet water er doorheen gedaan en dat hebben we gedronken. En nu bent u bang als wij die koffie gedronken hebben, het is door ons als mensheid gegaan en ik breng dat op de aarde en je ziet het niet eens meer liggen, dan bent u bang dat ik een cafeïne-uitspoeling
heb. Nee, maar dan die cafeïne zit sowieso in de bacterie van je darmen, dus dat op zich... Snap ik, dat klopt in de analogie, kan al niet meer kloppen, want de darmen, de bacteriën, darmen zijn dezelfde bacteriën in de bodem, dus...
Top.
Dus had jij al dood moeten gaan.
Ja.
Ja.
Nee. En dan mag ik dat niet doen. Ja. Nou ja, ik wil maar aangeven.
En aan de andere kant, wie weet kan dat voor de microbiologie wel weer een impuls. Maar ja, die koffiestruik die rozenstruik, sorry, neem je het hele rijtje. Maar dat zijn wel de, we moeten het nog over thee hebben. Die rozenstruik overleefde wel, ja.
Die verbeterde.
Maar als jij die koffie nu wel zou krijgen, ga je dan dat wel doen?
Ja, want inmiddels zijn we zover dat we lasagne's maken.
Lasagne maken we van tarwe?
Of, wij noemen dat een lasagne, want ik probeer iedere keer uit... wat we doen om dat uit te leggen naar...
Leken?
Ja, en als je aan een lasagne denkt, waar denk je dan aan?
Aan laagjes.
Aan laagjes, top.
Met een mooie harde korst ertussen.
Ja, dus wat doen wij? Wij maken ook een, eerst noemden we het een spekkoek, maar nu noemen we het een lasagne.
Ah, spekkoek is wel lekker.
Dus we beginnen met een laagje groen compost en dan een laagje steenmeel en dan een laagje koffie en dan een laagje
maïsstof. Maar dit is op welke generatie bodem of doe je dat op al je...
Dat heeft op alle bodems een positief effect. En zo proberen we eigenlijk zo'n lasagne te maken van allerlei reststoffen die een toegevoegde waarde hebben op de bodem. En die gaan we dan weer uitrijden. En daar past koffie perfect in. Want het is weer rijk aan nutriënten die we tekort hebben.
Mm-hmm. Maar dan doe je dat dus op 3 meter brede stroken, las ik?
Ja, we hebben alles vastgelegd op 3,5, 3,8 meter rijpaden.
En waarom?
Omdat bodemverdichting was ons grootste probleem.
Ja. Is dat nog steeds een probleem?
Met de oogst nog wel.
Okay.
Tot aan de oogst hebben we dat redelijk onder controle. En hebben we ervoor gekozen om op kleine rijpaadjes te rijden gedurende het hele seizoen. En dan daartussen 3 meter te hebben.
Ja.
Waarbij de planten altijd in onbereden grond groeien. Dus dat begint ons seizoen begint in augustus. Als we eigenlijk de groenbemesters gaan zaaien.
Ja.
In de meest ruime vorm van mix. En dan gaan we beginnen met die bodemopbouw. En vanaf dat moment mag er niet meer over die 3 meter gereden worden. Dat daar de wortelen en de wormen maximaal het voorbereidende werk kunnen doen voor het zaaiseizoen van 2023.
En dan ga je naar die groenbemester er nog in ploegen of ga je daar overheen zaaien?
We ploegen niet. Wij doen de 3-4-5 methode.
Ja.
Dus dat als het droog is, dan doen we 3 centimeter diep. Of 3 keer 4 centimeter diep om de 5 dagen de boel egaliseren. Zodat ja. we al het onkruid weg zijn. En dat al het graan wat er nog is, dat dat kiemt. Dat we er ook vanaf zijn.
Ja.
En dan op dat bodempje, daar zaaien we op. En dan hebben we gelijk een egaliserende werking.
En zoals Piers zei, niet dieper, want dan sloop je de hele mycorrhize.
Ja, ja.
Weet jij trouwens welke mycorrhizes je hebt? Weet je hoeveel je hebt?
Nee. Dat staat op het verlanglijstje.
Maar jullie gaan ze wel tellen?
Ja, dat zit in het hele nutriëntenproject wat we nu aan het opstarten zijn, zit het hoofdstuk mycorrhiza in.
Maar, dus je hebt binnenkort je eigen lab.
Ja.
Je hebt je eigen bijna afvalverwerkingscentrale, maar dan
een
opwerkingscentrale. Nee, maar ik bedoel, als jij al die reststromen gaat mengen en je hebt zoveel hectares, dan heb je eigenlijk allerlei kleine fabriekjes op je. En je hebt nu, wat heet compostthee?
Dat maken we, ja.
Datgene maken, en dat moet toch ook een behoorlijk volume zijn?
De fermentatie is het hart van het leven.
Ja.
En eigenlijk, wat zijn we aan het doen? We zijn aan het opbouwen.
Ja.
En weer aan het afbreken. Dat doen we op de boerderij. Opbouwen, afbreken, maar ook in onze brouwerij van sojasaus, opbouwen, afbreken. En wat we gestart zijn enkele jaren geleden, is dat we naast de brouwerij waar we sojasaus maken, ook een brouwerij hebben gemaakt op basis van fermentatie, waar we biofertilizers zijn gaan maken, in de meest uitvoerige recepten. En daar hebben we aan toegevoegd, om het spectrum heel breed te maken, 2 soorten compostthee, dus een gewone compostthee, op basis van een 24 uur recept met lucht bij 22 graden. Maar ook een compost extractor, waarbij we dus de compost als het ware wassen.
Ja.
Want wat wij realiseerden is op grote schaal, als jij je compostthee maakt, dan hadden wij de capaciteit 2500 liter per dag. Maar als je alle percelen wil doen, dan moet die capaciteit omhoog. Nou, wat heb je het gevoel? Dat die man dan iedere keer stilstaat, dus dat is niet efficiënt. En nu hebben we het zo gemaakt dat we ook geleerd hebben vanuit Amerika, dat als je een compost extract maakt, dan is die minder breed, maar hij heeft een shelf life van 7-8 dagen. En die andere was 24 uur, want dan treedt de cannibalisme op.
Dus van de micro-organismen.
Ja. Dus nu doen we eigenlijk een combinatie van eigen biofertilizer recepten, met een korte thee en een lange thee in de vorm van een extract. En dan zijn we daarnaast drukdoende om van allerlei fermentatieprocessen op te starten om aminozuren te maken.
En wat is jouw inputmateriaal daarvoor dan? Dat maak je me wel heel nieuwsgierig.
Dat kan van allerlei eiwithoudend materiaal weer zijn.
Ja, je eigen aardappelen?
Nee, dat niet. Aardappels zijn koolhydraatrijk, geen eiwitrijk.
Ja, okay.
En een eiwit moeten we afbreken om daar aminozuren van te maken. Want aminozuren, dat is het element wat uiteindelijk weer de plant opbouwt.
En waar heel veel stikstof in zit.
Ja. En nu, in het conventioneel geef je stikstof, of in de nitraatvorm, moet allemaal omgezet worden naar ammoniumvorm. En uiteindelijk naar aminozuren. En ik ben heel erg benieuwd, en ik heb er al wat mensen naar gevraagd, hoeveel energie kost het nou de plant?
Ja.
Heel het omzettingsproces.
Ja.
En die energie die kan niet naar de liquid carbon cycle gaan en die kan niet naar zijn suikerfabriek gaan. Want hij is druk mee bezig met dat omzetten. Dus als je ze dan direct in aminozuren zou geven, hoeveel reductie zou je dan kunnen bewerkstelligen? En ik denk dat het vele malen groter is dan dat wij denken dat het is.
Maar
ik weet het niet.
In het project van wat ik doe in de glastuinbouw om tomatenstengelsap te fermenteren, is dit ook een richting waar we nu naartoe gaan.
Heel interessant, hè?
Ja, ja, maar ja, fermentatie kan alles. Maar dat heeft Thomas je denk ik helemaal gek voor gemaakt. En de bodem is één grote fermentatie.
Het is gewoon één groot fermentatiefeest.
Ja, en dat begrijpen is de uitdaging.
Ja.
Even kijken, wat wil ik...
Klopt het voor je schema? Of niet?
Dat heeft niks met mijn schema te maken. Dit is... welk kwartje ga ik er bij jou nog meer in gooien, Jeroen? Ik denk dat ik deze erin ga gooien. De CEO van Patagonia heeft je hele goede tips gegeven. Welke waren dat? Want hij is inmiddels... Is hij vertrokken, toch?
Vanuit Europa?
Nee, maar de CEO van Patagonia, die is toch overleden, of niet?
Nee.
Dan was het een andere.
Je hebt de oprichter van Patagonia?
Ja.
Meneer Yvonne Chouinard. En ik heb de eer gehad om hem te ontmoeten. En heb ik anderhalf uur met hem gesproken over wat is nou eigenlijk een bedrijf in zijn ogen. En dat hij als zijnde maker van klimmaterialen en uiteindelijk een fashionbedrijf heeft omgeturnd van joh, we are in business to save Mother Earth, to restore Mother Earth. En als je dan daar zit te praten bij hem met alle nieuwe fashionlijnen voor de komende jaren. En het gaat alleen maar over regeneratieve landbouw en over voedsel. Terwijl je bij een modebedrijf zit. Ja. Is gewoon super, super gaaf. En Ryan Gellert, die was de manager van Europa. En dat was mijn link naar hem toe. En Ryan heeft nu de eer gehad om de CEO van Patagonia wereldwijd te worden. En hij is nu verhuisd naar Amerika. We hebben nog steeds heel goed contact met hem. Hij zit ook in de board van ons bedrijf. En hij heeft eigenlijk... hij maakt altijd dingen visueel. Ik ben ook een heel visueel ingesteld iemand. En hij heeft eigenlijk een tekeningetje gemaakt van... joh, waar wil je nou met als bedrijf staan? Als dit dan de lijn is, dan heb je twee vakken. En aan welke kant van de lijn wil jij met je bedrijf staan voor de toekomst? Met een regeneratief bedrijf in een regeneratieve economie. En hij zegt, je focus je op de klanten en de consumenten die aan de andere kant van de lijn willen gaan staan. En heb het lef om gewoon over die kloof heen te stappen en ga naar de nieuwe wereld toe. En kijk niet meer achterom en ga een nieuwe wereld bouwen. En dat in hele simpele woorden uitgelegd, denk ik van ja, wij kunnen dat... Op kleine schaal, dit is een miljardenbedrijf, nou wij hebben een klein bedrijfje. Maar wij zijn nu ook in staat geweest om een heel authentiek model op te zetten. Van bodem tot aan klant, waar wij alles in eigen hand hebben. En waarbij we impact aan het maken zijn.
Ja, waarvan de Tommaso nu het soort flagship is.
Ja.
Maar ik begreep ook dat jij bijvoorbeeld aan Boon levert. Wat natuurlijk ook een BOON. Boon, ja. Toch? Ik dacht, ik had gelezen dat jouw bonen naar Boon gingen.
Oh, dat is vroeger een keer gebeurd.
Oh, oké. Okay.
Maar dat zit niet meer in de...
Okay.
Het zal best een keer ergens op het internet staan dat we boontjes geleverd hebben, maar niet in de laatste 3-4 jaar meer geweest.
Dan anders geformuleerd, wie zijn jouw klanten die aan de andere kant van de kloof zijn?
Andere klanten aan de andere kant van de kloof zijn bedrijven die een kort voedselsysteem aan het bouwen zijn,
ja.
Vanaf de boer. Neem bedrijven zoals rechtstreeks hier, ja. In Rotterdam, die we een warm hart toedragen. Neem bedrijven als Boerschap in Breda,
ja.
Die dat in boksen doen. Maar ja, een hele grote liefde van ons is ook Jack Bean. Waarbij we echt heel blij zijn dat zij het verhaal willen gaan vertellen naar die consument toe. Wij hebben niet de kracht als individuele boer om een grote groep te bereiken. En ik ben wel heel erg blij dat zij het regeneratieve plant-based en dan nog zij noemen dat dan fast cuisine, dus de fast food, maar dan op een hoog niveau in de markt willen gaan zetten. Waarvan ik dan heel veel mensen ermee naartoe neem en zeg van joh, we gaan naar fastfood gebeuren. Dat heet dan fast cuisine van chefs die dat opgezet hebben. En dat je daar zit te eten en zegt van ja, dit zijn onze aardappelen. En deze hamburger die we nu zitten eten is gemaakt van de bonen die bij ons van ons bedrijf komen. Op een regeneratieve wijze. waarmee wij bodemherstel hebben gedaan, waar wij bij stikstof uit de lucht hebben gehaald, waar wij bij koolstof uit de lucht hebben gehaald, waar we de hoeveelheid bijen hebben verbeterd, of de wilde bijen in dit geval. En dan denken die mensen, waanzinnig. Maar het belangrijkste is dat het lekker is.
Mm-hmm. Ja, daar heeft Pepijn wel voor gezorgd met zijn compagnon.
En deze gasten, die zijn in staat om regeneratieve landbouw verschrikkelijk lekker te maken. En je kan nog zoveel verzinnen als bodembeheerders zijnde. Als jij niet in staat bent om een product te maken, te processen of te fermenteren, wat verschrikkelijk lekker is, gaat het niet gebeuren.
Nee, eens. Je moet wel de vraag, althans je moet zorgen dat je het afzet.
Ja, als jij een of andere fermentatiedrankje gaat maken en het is niet te nassen, dan kan je nog zoveel impact maken, maar je gaat de wereld niet redden. Dus smaak, en dan in ons geval smaak door tijd op basis van fermentatie, is gewoon de key. En smaak onthouden mensen.
Ja.
En de uitdaging is, als je de vijf zintuigen hebt, en die zijn allemaal verbonden aan voedsel, reuk, smaak, beleving, et cetera, die gaan wij allemaal vertalen naar een bodem.
Ja, maar dat
is de smaak wat de key is.
Ja, en die smaak die we zintuigelijk ervaren, dat zijn natuurlijk allemaal inhoudstoffen in de plant.
Ja.
Dus primaire en secundaire metabolieten die alleen maar aangejaagd worden als alle spoilementen erin zitten.
Ja.
Wat Piers zo expliciet zo goed heeft uitgelegd.
Ja.
Dus als je een gezonde bodem hebt, heb je gezonde planten, lekkere planten.
Ja.
Vaak ook voor insecten die dat dan wel of niet lekker vinden.
Het is natuurlijk super vet dat ik oude presentaties nog heb liggen waarbij ik een plaatje schetste van healthy soils is healthy plants is healthy people. Waar mensen toen zeiden van joh, wat lul je nou, we moeten gewoon goedkoop voedsel in de supermarkt hebben voor de allerlaagste prijs. En we zijn een x aantal jaren verder en het ziet er naar uit dat het toch belangrijk gaat worden.
Heb jij wel eens onderzoek gedaan naar de pharma medicijnkracht van jouw gewassen? Want ik weet namelijk dat er een student via de HAS een onderzoek die kant op aan het doen is. Dat je gewoon kan zeggen, als jij jouw spullen wegzet, dit zijn inhoudstoffen, succes, want daardoor is dit goed.
We gaan nu dat project opstarten bij ons boerderij, dat we dat heel strak gaan monitoren. Maar ik heb wel de studies van dokter Daphne Miller goed in mijn oren geknoopt. En wel ook de medische sector in deze stad uitgedaagd. We hadden een stafbezoek van een groot ziekenhuis. Hier uit Rotterdam. En een bedrijfspresentatie gegeven. En toen het hele verhaal verteld van jongens, nutriënten, gezondheid, smaak. Maar ook nutriënten, gezondheid. En dat in relatie tot het herstel na een hele zware operatie. Dus de voorbereidende fase. Dat onomstotelijk nu bewezen is door mensen. Dat als je er beter voedsel in stopt.
Ja, maar heb je alle spoilementen die we nodig hebben, ja.
En ook gewoon het feit dat wij tekort hebben aan magnesium als mensen, maar dat het probleem in de bodem al begint. En toen kwamen wij tot de beschamende conclusie dat de keuken was geoutsourced. Er was geen keuken meer in het ziekenhuis. En dat het op basis van een tender voor 5 jaar was weggegeven. En dat werd voedsel naar binnen geschoven, werd opgewarmd, alstublieft. Want ik wilde zaken doen. Ik dacht, hup, weet je wel, het ijzer is heet, laten we het smeden. Hoeveel kroppen sla moet je hebben, want dan gaan we het regelen. Nou, dat ging dus niet door. Dus dat is het systeem wat we hebben gecreëerd. En ik ga er niet meer over oordelen, want daar ben ik mee gestopt.
Een hele mooie motto voor, hè? If you can't...
If you don't like the system, make sure you don't depend on the system. Yeah. En dat zijn we hard aan het doen nu.
Even een uitstapje naar Soul Heroes. Mm-hmm. Want dat is op ander vlak maken zij ook impact en kom je ze heel vaak tegen.
Ja, dus uit nood geboren.
Ja, Hoezo uit nood?
Wij wilden die reis gaan maken van bodemverbetering. En holy shit, hoe moeten we dat nou gaan doen? En bedrijfsovername gedaan en ja, we wilden de bodem gaan verbeteren, maar ja, daar moesten we ook gaan voor investeren. En nou ja, de kosten gaan voor de baat. En hoe gaan we dat nou toch doen? En nou, dat is de kracht van Melanie, van mijn vrouw. Dat ik op een gegeven moment ook terugkom van een buitenlandse reis en ik dacht, ik heb, mijn asset is grond. En ik stuur één rekening per jaar. Dat is voor die hoeveelheid aardappelen die er vanaf komt of hoeveelheid graan. Maar als wij die hele bodemverbetering, dus die holistische regeneratieve transitie doorgaan, dan moet ik daar heel veel geld in stoppen. Maar ik ga allerlei waanzinnige dingen doen. En dat heet nu natuurlijk kapitaal. En wij hebben met ons mensen besloten dat natuurlijk kapitaal heeft een waarde. Dat is onze biodiversiteit die we nu kwijtgeraakt zijn. Waar we van zeggen, nou ja, de biodiversiteit dat is de aanjager van de economie. Ja. Maar heeft een hele grote waarde. Dat is het waterbergend vermogen, zoet water wat een hele grote waarde heeft. Maar ook CO2-binding wat een waarde heeft.
Stikstofbinding. En
nou, al die dingen bij elkaar opgeteld. Dus ik dacht, shit man, zou het mogelijk zijn als ik op 1 hectare 5 rekeningen kan sturen?
En wie gaat die betalen dan?
Nou, we zijn begonnen met het verkopen van biodiversiteit.
Ja, ja. Hoe dan?
Gewoon aan bedrijven, aan consumenten, aan overheden.
Oké. Okay.
Per vierkante meter. Dat heeft geresulteerd dat...
Dan konden zij het afkopen en bij jullie inkopen?
Ja. Dat Melanie nu ongeveer 800 kilometer akkeranden beheert.
Van jullie?
Nee, door het hele eiland. Deels door de overheid en deels door particulieren gefinancierd.
800 kilometer?
Ja.
Dat is veel.
Ja.
Nou ja, van waar je nu bent, van, ik weet, dat is een 5 jaar?
Toen zijn we doorgegaan van, joh, kunnen we het water niet verkopen? Het waterbergend vermogen. Nou, toen zijn we allemaal dingen zijn we gaan opzetten van, joh, nou, dat moet gemonitord worden, dat moet gevalideerd worden, dat moet gecertificeerd worden, et cetera. Dat was een project binnen ons bedrijf. Want dat was de doelstelling, dat ik die transitie financieren.
Ja, nee, dat snap ik.
Daardoor kon betalen. En het project werd groter en groter en groter. En toen moest er nog meer geld in. Toen zat al ons spaarcentrum ongeveer in. En toen is er nog een andere familie bijgekomen. En toen hebben we het uit het landbouwbedrijf getrokken.
Verstandig.
En is het een eigen entiteit geworden met eigen mensen, eigen baas en eigen verantwoording.
Maar je bent dan wel aandeelhouder daarin. Ja. Ja, nee, dus dat geld komt wel weer jouw bedrijf in.
Ja. Dus ja, er zijn een advocatenkantoor in Utrecht. Die heeft van al hun personeel de CO2 gecompenseerd bij ons. Nou, zo zitten van allerlei bedrijven die we dat...
Dus je bent carbon credits aan het doen. Laatst hoorde ik dat je stikstofcredits kan hebben. En inmiddels ga je van alles de boer credits geven. En dan kan hij zijn grond eindelijk financieren.
Nou ja, mijn filosofie is altijd geweest, je moet door die transitiefinanciering heen.
Ja.
En als jij een performance agreement kan maken, dat ik deze stappen ga maken in de toekomst. En dat heeft een waarde. Dan kan je die impact als het ware al verkopen. Dan kan een belegger ermee doen wat hij doen wil.
Ja.
Maar dan heb jij een spaarpotje en dan kan je uittappen om die impact te gaan maken.
Ja, en dan kan je terugbetalen of dan heb je in ieder geval een soort van een rente.
Een component, ja. En zo zijn er nu transitiefinancieringen in Duitsland al, waarbij de geldverschaffer wordt betaald met carbon credits.
Dat klinkt zo eenvoudig, dit. Dat hadden we toch wel veel eerder moeten verzinnen. Tesla is groot geworden met alle carbon credits van de conventionele motorjongen, van de motorbedrijven. Dus in dat opzicht is dat bijna 1-op-1 te vertalen dan. Hoe reageren dan jouw collega's hierop, die ook zien, ook met de neus tegen de muur aanlopen en ook zien van ja, mijn akkers moeten ook, ik wil mijn akkers ook een stukje sommelier expertise geven. Moet je daar als persoon ook klaar voor zijn om die reis aan te gaan?
Je moet eerst de knop in je hoofd om hebben gezet. Ja. En ik denk dat heel veel collega's het ook wel willen.
Ja.
Maar dat er een hele grote behoefte is aan businessmodellen.
Ja.
En de ontwikkeling van de businessmodellen gaat gewoon traag.
Dat komt door te weinig case studies?
Dat komt doordat we een systeem hebben gebouwd waarbij grote banken, grote retailers, hele grote toeleveringsbedrijven gewoon aan de knoppen zitten. En je begint aan hun businessmodel te knabbelen. En
en hun marges, laten we dat.
En hun marges. Ja. En neem een bedrijf als Jack Bean. Ja, die hebben zomaar niet het volume dat zij van 30 boeren kunnen afnemen. Dus dat kost tijd, weet je wel. Dat kost echt een generatie. En zolang er nog geen grote groepen mensen bij de retailers aan de deur gaan zitten rammelen, gaan zij niet veranderen.
Ja, of de retailers voelen de druk en gaan zelf langzaam stappen maken.
Ja, maar op dit moment, en ik heb best wel een aantal gesprekken gehad, is het gewoon stil aan de deur.
Nou,
we willen gewoon een karretje boodschappen wat we vol kunnen laaien. En daar willen we zo min mogelijk voor betalen.
Nee, de consument...
De consument die denkt zo en hij doet zo, hè?
Ja, maar dat is de consument dat. Ik weet van Cornelis dat hij uiteindelijk Albert Heijn gestrikt heeft. Die bereid waren ook mee te financieren met zijn transitie. Mm-hmm. Dus dat op zich de grote supermarkten. Maar die vinden dit heel spannend. Dat is wel wat ik van iedereen
zeg.
Die zijn gewend, waar raken we ons nu verzeild in? En de spelregels zijn anders. En dat is wel wat de feedback die ik terughoor.
Ja,
dat men dat al heel spannend vindt. En gebruik jij nou ook nog tech, drones en meetapparatuur en alle shizzle die je kan voorzien op de markt? Satellietbeelden, je eigen satellietcubed hebt op je 600 hectare en dat je elke dag even kijkt of hoe alles erbij staat? Is dat te rijmen?
Steeds minder.
Ja, wat ik zeg, is dat te rijmen met regeneratief?
Ja, het is een hulpmiddel, hè?
Ja.
Dat voor mij is dat hele high-tech smart farming gedoe is als je daar dan gaat je bodem nog niet verbeteren. Hè? Het is alleen maar een data management systeem dat je weet van goh, hier zie ik dit en hier zie ik dat.
Mm-hmm.
En ik kan een kaart laten zien met allemaal kleurtjes op basis van satellieten en zo. En ik heb het zelf ook met drones gedaan en denk ja, wat zie ik nou eigenlijk hier?
Mm-hmm.
Dus je hebt een heleboel data. Maar heb je ook heel veel informatie? Dat is de vraag. En ik was toen geïnteresseerd van, joh, wat gebeurt er nou op dat goede plekje in het perceel? Wat gebeurt er nou op het slechte plekje?
Mm-hmm.
En hoe gaan we dat bij elkaar brengen? En dat doet die drone niet, hoor.
Nee, dus je zult toch een gat moeten graven en kijken wat er gebeurt.
Ja.
Nee, want dat is natuurlijk het andere verhaal. En iedereen zegt van, ja, met tech lost alles op. Nee, ik merk dat je, als je iets weet van schimmels, bacteriën, algen, planten en dieren... Dat kan je nog niet in een database stoppen, want dat is veranderd met de regen of met de zon of met de droogte, whatever.
Ja.
Maar je bent er vanaf gestapt. Of, wat gebruik jij nog aan tech?
We doen nog een klein
aan
beetje
monitoring.
De trekkers en de machines rijden allemaal op GPS en we gebruiken taalkaarten. Puur om het feit van om die nivellering die erin zit in een perceel om dat gelijk te trekken. En voor de rest doen we niet zoveel mee.
Grappig. Ik las namelijk een artikel dat je heel enthousiast was over je drones en nu hoor je...
Dat is ook weer geschiedenis. Voortschrijdend inzicht is het, weet je wel, dat ik denk van ja, het is leuk, maar nu.
Maar merk je dan, want dan ga ik dan het verhaal aanhalen van de Japanner die zijn rijst tilde op een luie manier. Die kwam één keer per jaar of twee keer per jaar naar zijn rijstveldje. Die keek, die tweakte en die ging weer weg, terwijl alle rijstboeren heel hard hun best deden.
Dat verhaal ken ik niet meer.
Ik zal je dat boek, The One Straw Revolution.
Ja.
Zijn motto was minimale interventie,
mm-hmm.
want het land weet precies wat het moet doen.
Oké.
Okay. Is dat ook een beetje waar jij naartoe wil, dat jij alleen maar je gewassen zaait of en denkt, joh, alles is in orde. Ik zie jullie over een halfjaartje en dan kom ik met de machine en haal ik alles weer op.
Ja, als het zou kunnen wel, ja. Maar zover zijn wij niet.
Ja. Vlek op de horizon.
Nou ja, ik dacht dat je, omdat wij het jaar voor het eerst rijst telen.
Oh, oké, okay. Nou, dat dus wist ik niet.
Ik zat helemaal, ik dacht van nou, kom maar door, weet je wel.
Maar ben je de eerste in Nederland die rijst teelt?
Dat weet ik niet. We proberen zo min mogelijk te claimen alleen, ja. en vooral te doen.
Natte rijst of droge rijst? Want het is droge rijst. Of hoe werkt dat? Hoe werkt rijst in Nederland op jouw akkers?
Ja. Waarom zetten ze het onder water?
Geen idee.
Nou, dat blijkt dus om...
Trouwens, dat weet ik trouwens wel, want je hebt de algen nodig. Als de microalgen heb je nodig, plus de visjes en zo, om de fertilizer en zo te regelen. Ja. Er zit een heel ecosysteem omheen.
Ja, dus voor de vis teelt, heb ik ook geleerd.
Voor de eenden.
En onkruidbestrijding.
Ja.
Maar dat het ook gewoon zonder water heel goed kan.
Interessant.
Ik heb echt een fantastische mooie rij staan.
Dus je daagt trouwens, als je de reisveld die ik gezien heb, dat was toen in Bali tijdens mijn wildreis, die droogde wel uit op den duur. Dus het water verdampt wel op een gegeven moment.
We gaan het meemaken.
Maar je hebt niet iemand, die nog een beestje die al besloten heeft, joh, Jeroen heeft een lekker stuk ding liggen, wij gaan, Jeroens akker bezoeken of...
Nee, tot nu toe staat zo'n grote reis, dus...
De ganzen ook niet?
Nee.
Dat doe je goed.
Ja.
En heb je bestelling voor de rijst?
Mm-hmm.
Mag je het vertellen?
Mm-hmm.
Ah, jammer. Wanneer komt het op de markt?
Als we ermee gaan doen wat we ermee willen doen, dan is het altijd nog 3 jaar verder.
Oké, maar dan kan ik toch vast in mijn agenda zetten dat ik dan de vraag stel wat het is geworden. Wat zit er nog meer op jouw trainingsveld? Want dit zit op jouw trainingsveld. Je hebt twee akkers, type akkers toch? Een trainingsveld en een... Expertise farm, zoals ik dat ook weer gelezen. Ik hoop dat het nog steeds allemaal...
Ja. Kijk, we hebben...
De UvA en de WUR staan jou onder een vergrootglas.
Dat is ook wel een beetje de ambitie van Melanie. Van, nou ja, als je meerdere mensen mee wilt krijgen in de transitie, dan moet je een voorbeeld tonen.
Ja.
En daarvoor hebben we een foundation opgericht. En zijn we hard aan het fundraising in de foundation van you. Zijn wij in staat om een experience farm in Noord- en West-Europa op te zetten. Waarbij wij kunnen freaken. Waarbij wij fouten kunnen maken. Ik wil namelijk, door fouten te maken leer je enorm veel. We hebben een perceel aardappelen gehad waar we echt helemaal uitgeknobbeld hebben hoe dat het zou moeten. En dus daar hadden we echt van de hele... ingrediëntenlijst van alles wat je kan doen van regeneratieve landbouw, dat gaan we doen, jongens. Dit wordt gewoon de shit, weet je wel. En het is falikant fout gegaan.
En de verkeerde kant op gegaan. Ja, niet fout
het gegaan. Is helemaal. Vorig jaar was er een dinsdag, zaten we met z'n allen in de kantine en we weten niet wat we fout hebben gedaan, maar het is gewoon echt fout.
Want de oogst was verwoest of opgegeten? Wat...
De aardappels kwamen niet op.
Dat is interessant.
Ja. Heel lang verhaal, maar het was echt een zwarte zaterdag, of een zwarte dinsdag. En weet je wel, dat heeft ons veel geld gekost. En ik ben geen research instituut. En toen hebben we eigenlijk gezegd van jongens, als we nou een foundation oprichten en we gaan grant money en donaties, et cetera, ophalen, dan zijn we in staat om een soort van demoveld te maken, waarbij we het kunnen laten zien. Dat het ook kan en dat je ook dat we ook kunnen leren door onze fouten.
Ja, dat je de data kan verzamelen.
Ja. En dat heeft er eigenlijk toe geleid ik kan niet onbeperkt uit mijn eigen zak blijven betalen.
Dat hoeft toch helemaal niet?
Nee, dus daarvoor zijn we dat eigenlijk gedaan. Dus de ambitie is om ergens een experience knowledge center, een bibliotheek van smaken misschien wel in de toekomst.
Ja, inhoudstoffen.
Ja.
Nee. Maar dan, waarom dan de UvA? Die zou ik dan niet op landbouw?
De Universiteit van Amsterdam die doet bij ons alle monitoring van de biodiversiteit.
Oh, wat grappig. En welke hoogleraar zit erachter en B, waarom de UvA?
Hoe heet die man die dat doet? Ik kan het 100 keer zeggen. Ik ben ze heel slecht in naam.
Dat komt straks wel. Maar waarom zij?
Dat weet ik niet. Gewoon de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Leuven, die gaan redelijk goed door hoor. En de Universiteit van Wageningen zit er nog op een andere trend.
Ja, het grappig, want met een merk ik ook de gesprekken van iedereen dat je heel veel expertise van Wageningen verspreid zit over de andere universiteiten van Nederland. En die zijn vaak, nou ja, die maken giant leaps vooruit. Wat zijn ze al op jou of is dit het plan?
Die zijn er al.
En wat kan je onderzoek delen of zijn dat in papers en dan moeten we nog wachten?
Nee, die papers zijn allemaal openbaar. Dat bijvoorbeeld de waarde van 1 euro investeren in biodiversiteit is voor de samenleving 6 euro waard.
En dat is fors.
Ja, dat heeft de Universiteit van Utrecht gedaan. En alle invloeden die akkaranden hebben of functionele biodiversiteit of natuur, stepping stones, wat je dan allemaal wil noemen.
En hoe vertaalt zich dan naar een verdienmodel voor jouw collega's?
Nou ja, dat je in tweeledig ten eerste je kostprijs kan naar beneden omdat je bijvoorbeeld geen pesticiden meer nodig hebt.
Ja.
Dus natural pest control kan een hele mooie impact zijn en dat je daarmee ook gelijk de kwaliteit van je bodem weer verbetert.
Maar dat had ook met die 3 meter te maken toch die jij toepast?
Nee, dat zijn 3 meter brede stroken die we toepassen. En die stroken die hebben een impact van 150 tot 200 meter breedte. En daarnaast ben je de samenleving een dienst aan het bewijzen. Er zijn projectontwikkelaars die op dit moment aan het nadenken zijn van goh, als wij weer een stedelijk gebied moeten inrichten, hoe gaan wij dat die biodiversiteit compenseren? Ja, moeten we dat niet doen met degene die de aarde van ons beheren?
Ja, ik werk samen met een architectenbureau die in Zwitserland zit. En die zitten, sorry, in Oostenrijk zitten. En die hebben letterlijk dit vraagstuk. De stad is aan het uitbreiden en er zitten boeren. Maar hoe zorg je ervoor dat de biodiversiteit in het voordeel is voor de stad? En daar is vanuit de fysieke ruimte impact is men daar nog nooit, heeft men er nooit over nagedacht hoe je dat integreert naar de Jan Duindam is eigenlijk zo'n boer die eigenlijk alleen maar omcirkeld is door stedelijk gebied en daar middenin is een natuurgebied en dat is zijn boerderij.
Rem Koolhaas die heeft zijn filmpjes op het internet ook met interviews van hem van dat hij gezegd heeft van nou dat is toch een bekende architect. Van jongens, draai je zelf eens 180 graden om en kijk wat er om die stad heen zit. En daar moet de aandacht naartoe.
Ja, dat is wel grappig. Ik heb Jan-Marie de Jonge gesproken, Rijksadviseur Fysieke Ruimte. Die podcast komt nog online. En de conclusie die ik met haar trekte was, een stad staat in verhouding tot het platteland. En dat is gewoon een keerde KPI. Zoveel hectare stad heb je, zoveel hectare platteland. Maakt niet uit of het in Nederland is of het voedsel moet ergens vandaan komen en de bouwmateriaal moet ergens vandaan komen. Maar dat is een vaste.
En het water moet ergens opgeslagen worden.
Ja. Dus het is een vaste matrix. Noem je het hoe noem je dat nou in het Nederlands? Het is een vaste indicator, maatstaf.
Ja. Ja. Kijk, en we zijn op dit moment niet in staat om het water vast te houden.
Nee, we raken alles kwijt en waterbedrijven schreeuwen nu moord en brand. De Maas raakt ook leeg. Rara, hoe kan dat?
Ja, eens. Het is helemaal niet zo moeilijk.
Zeg je? Nee, het is helemaal niet zo moeilijk. Een van de aanwezigen had aangegeven dat ik deze vraag aan jou moest stellen. Hoe gaan we de regeneratieve landbouw opschalen? En daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Je verdeelt zeg je een expertise. Experience Center, dus natuurlijk ook om kennis te delen en te laten zien hoe jullie het doen.
Twee grote dingen, twee grote pijlers waar we ons op moeten richten, dat is 1. Kennisverdeling.
Mm-hmm. Dus gewoon eigenlijk de nieuwe boeken voor de landbouw schrijven?
Bijvoorbeeld. 2 is businessmodellen ontwikkelen en die bij de boeren brengen. En 3 is bedrijven en consumenten stimuleren om regeneratieve economische principes te gaan omarmen.
Of nutriëntvol voedsel te leveren waardoor je...
Ja, dat is onderdeel van dat. Maar als je natuurlijk jouw bedrijf gewoon regeneratief wil zijn, dan zit dat er automatisch in verweven.
Ga jij B-corp worden met je boerderij?
heb je voorkennis?
Nee, maar dat is de logisch gevolg van jouw redenatie.
Ja, nou, we zitten in de eindfase.
Gaaf. Dan ben je de eerste boerderij, of niet?
Ja.
Vet.
Dat, we hebben wel een probleem.
Waarom?
Ik heb maar één vrouw in het management.
Nou ja, dat lost zich vanzelf ook wel weer op.
Ik heb mijn dochter nog.
Dus ja. Gaaf. Wanneer is je accreditatie voltooid?
We zijn pre-listed op dit moment.
Ja, ik weet niet wat...
Ja, dat is helemaal fast. Ik hoop dat we eind van het jaar listed zijn.
Gaaf. Maar dat betekent dat alle B Corp brands bij jou aan de deur gaan kloppen. Heb je weer een uitdaging?
Ja, ja, maar dat is een kwestie van organiseren. ik hoop dat het lukt.
Exporteer jij ook? Of haal je alles in Nederland?
Van de hoofdmoot van de producten die gaat Nederlands.
En waarom dan die export? Is dan puur op de wereldmarkt? Of is dat, heb je daar ook gewoon je eindklant, bekende eindklanten voor?
Nee, export is alleen maar de sojasaus. Maar ja. Dat zit niet in ons bedrijf, dat zit in Tomasso.
Ja, ik wou net zeggen.
Dus eigenlijk, op dit moment zijn
maar dat is een eindproduct, dus dat is niet eens meer de bonen.
Nee, we zijn dit moment zwaar gefocust op de Nederlandse retail. Dat was natuurlijk de toegevoegde waarde op dit moment. Dat was het hoogst haalbaar als je de retail kan beleven.
Ja.
En nou ja, dan ben je een beetje decommoditized. Nou, ik ben helemaal vanuit de commodities, daar wil ik gewoon helemaal wegblijven. Nou ja, dan zijn we automatisch terechtgekomen in de retail. Nou, met het voedselsysteem zoals we dat nu gecreëerd hebben. En de volgende stap is gewoon je eigen systeem creëren.
Maar met andere woorden, het model eigenlijk van Tomasso, maar dan op andere grondstoffen.
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Maar dan word je dus als boer brand owner.
Ja.
Ja,
als boer word je brand.
Leg dat eens uit dan.
Nou, dat de mensen alleen maar de producten willen hebben van de storytelling die wij doen en de impact die wij maken.
Maar stel je voor dat jij gaat opschalen en stel je voor dat de vraag naar jouw producten zo dusdanig is dat jouw buurman zegt, Jeroen, hey, alles leuk en wel, ik zie jouw model, ik wil dat we samen gaan.
Mm-hmm.
Ik wil dat mijn gewassen meegaan in jouw traject. Ik weet niet meer waar ik heen wil.
Maar dat is ook een beetje het oude denken wat je nu doet.
Ik weet niet of het oude denken is.
Want het is al, dan zit je wel in de schaalvergroting. En,
op een gegeven moment, wanneer is dan groot genoeg? Hè?
Dat is een hele goede discussie. Wat is groot en wanneer ben je blij?
Ja, daarom.
En wanneer ben je gelukkig?
Maar dat vertelde je net van Tomasso. Jullie hebben een wachtlijst. Dat vertelde Thomas vorige keer ook. De wachtlijst die neemt met de dag toe. En jullie zijn gewoon oké, nu. Klaar. Ja. Maar het wordt alleen, voor sommigen wordt het wat duurder. Sommigen is het wat goedkoper. Je hebt nog een differentiatiemodel waarschijnlijk die je erin kan stoppen.
Nee, waar worden wij gelukkig van?
En je hebt betere marge, dat was eigenlijk waar ik...
Die vraag die stellen we op dit moment. Zijn wij dadelijk blij met een volledig management onder ons?
Ja.
Zijn wij dadelijk blij dat wij de brouwerij binnenlopen en niet alle mensen meer kennen? Zijn wij dadelijk blij dat wij in allerlei Excel-sheets zitten?
Of ga je
kunnen wij blijven doen wat we super gaaf vinden?
Of het model zoals Eckhart zegt, joh, je hebt het maximum, we gaan nu ergens anders de volgende brouwerij bouwen.
Ja.
Dus groot genoeg, niet maar een nieuwe, ja. Want dan kunnen we tenminste gewoon...
Ja.
En dat zijn wij niet, dat we dan door iemand anders kopiëren, ja, maar daar maken we een ander merk van.
Daarom hebben wij, onze taakverdeling is head of tomorrow, head of today, head of product en head of soil.
Oké, dat is Thomas, is tomorrow.
Tomorrow, Bert is today,
ja.
Piet is product.
En jij bent de soil.
Ja.
En dan is het klaar.
Ja, dan is het klaar.
Maar geen vrouwen.
We hebben een hele sterke vrouw achter ons.
Ja, dat weet ik, dat is waar.
Dat is echt zo, ja.
Dat is waar. Want laten we de vrouwen in het gesprek meenemen, Melanie. Want je bent een ondernemende boer. Ik kan Lean Startup ongeveer 1-op-1 kopiëren op de manier hoe jij werkt. Waarom is het anker van haar zo belangrijk voor jou welzijn. Ik ga niet eens het woord succes nemen, maar gewoon voor welzijn.
Ja, er zijn een aantal dingen. Dat is A, het vertrouwen in alle rare dingen wat we ooit verzonnen hebben, dat, nou ja, het komt toch wel goed. Het kunnen relativeren van allerlei wilde plannen van, nou ja, kom maar even terug naar de basis en dan gaan we deze de drie stapjes doen. Het feit dat in welke omstandigheid ook er iemand is die alles regelt als ik er even niet ben. Het feit dat je iemand hebt die je gigantisch kan aanvullen. Dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste dingen.
Ja, wat interessant is, wat Thomas ook vertelde over jou en over Bert.
Ja.
Dat jullie ook elkaar gevonden hebben. En toevalligerwijs wonen jullie ook om de hoek van elkaar.
Ja.
Thomas reed elke dag langs jou zonder dat hij wist dat hij daar zijn soja moest neerleggen.
Ja, en ook gewoon elkaar de vrijheid geven. Kijk, ik bemoei me niet met... iedere week hebben wij overleg. Maar iedereen heeft zijn eigen specialiteit en eiland. Melanie heeft ook haar eigen specialiteit en eiland. En dat heb ik ook. En ik vertrouw erop dat dat goed gaat. En dat is superkrachtig. Want als ik me daar ook nog drukker moet gaan maken.
Wat voor een leiderschapslessen kan jij dan, vertaal jij hieruit naar een collega boer die wil? Want het, het is een kwestie van, je hebt de juiste mensen om je heen nodig. Om het succes te maken zoals jij dat nu doet.
Ja, maar ik denk ook wel dat je... dat het geen leiderschap is van goh, nou gaan we even over leiderschap praten. Ik denk dat dat is kwetsbaar opstellen.
Ja.
Altijd de juiste vragen stellen. En dat willen delen met de juiste mensen om je heen. Plus daarbij een positieve energie plakken. En dan komt de rest als een systeem op je af. En dan moet je zorgen dat je wakker bent en als de bal langskomt dat je hem erin trapt. Dat is eigenlijk de grootste les die we gedaan hebben van joh, ga van denken meer naar voelen en ga dat uitvoeren.
Ik kom weer in Japan uit, hè?
En dat is denk ik wel het krachtigste wat er is en dat je daar ook eerst een bepaalde leeftijd voor moet bereiken. Ja, dat is gewoon zo.
Want jullie zijn allemaal dezelfde leeftijd, of niet?
Ik ben de ene oudste.
Ene oudste. Ja. Bert is de jongste.
Bert is de Benjamin.
Benjamin. Ja. Ik zit even te kijken wat ik hier nog heb zitten.
Volgens mij heb je nog heel veel dingen opgeschreven.
Nee, dat valt wel mee, Jeroen. Is er nog iets vanuit jouw bedrijfsvoering? Want jij, dat is misschien nog even één ding wat ik wil uitdiepen en dan zijn we er. Jij doet regeneratief en dat is dan zorgen voor de bodem, maar je hebt anderen die dan kiezen voor strokenteelt. Jullie doen ook strokenteelt?
Ja. Strokenteelt is een onderdeel van, hè?
Ja,
je hebt een heel palet met...
Er is inmiddels zoveel over en ik kan het
Je moet het zo zien, je bent een schilder.
Ja.
Of je staat voor een orkest.
Ja, die hoor ik ook steeds vaker, de dirigent.
Ja, maar laten we een schilder nemen. En je hebt gewoon al jouw kleuren. En je bent een schilderij aan het maken. En je zegt van ja, maar ik wil vandaag alleen werken met paars en bruin. En zo maak je dat. En dan is in het geval voor ons dat wij voor een bepaald doel strokenteelt doen. Maar voor de intensieve gewassen doen we dat nog helemaal niet. Het is maar van, joh, dit is de mogelijkheden die ik heb.
Ja.
En welke ga ik toepassen om je resultaat te bereiken? En het mooie vind ik van regeneratieve landbouw is, het maakt me eigenlijk geen ene fluit uit hoe jij in Barcelona komt. Of hoe ik in Barcelona kom. Als we er maar komen. En als jij denkt dat te gaan doen met allemaal robotjes en drones. super, doe het, vandaag nog. En Adriaan die doet dat met allerlei bacteriën, bio-mengsels. Super, doen. Als we dat allemaal op ons eigen maniertje doen,
ja,
maar we komen wel allemaal op dat punt uit, dan is het toch goed? En dan hoef jij niet te claimen en Adriaan hoeft niet te claimen. Hoef helemaal niet gecertificeerd te zijn. Nee, ik kom daar wel.
Nee, want je bent niet bio-gecertificeerd, maar, maar je bent een agro-ecologische boer.
Ja.
Als ik de termen van Michael Wilde mag gebruiken.
Ja. En het mooie is van een regeneratief systeem, waarbij je het zo kan doen, als jij alle vragen kan beantwoorden.
Van jouw landplant?
Van ons systeem.
Ja, maar dan heb je het over planten, bacteriën, algen.
Maak me geluid uit.
Ja.
Dat ik kan alle vragen beantwoorden. Dan ben ik open en transparant.
En dan ben je de
En dan verkoop ik dus vertrouwen. En dat is de hoogste vorm van certificering die je kan bereiken.
Ja.
En als dan de spot on the horizon, als dat allemaal nou hetzelfde is, dan is het toch prima.
Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Is er nog iets, Jeroen, wat je nog heel erg nog graag naar voren wil hebben, wat ik vergeten ben je te vragen, wat wel in de context past?
Nee, ja. Ik hoop dat we over 10 jaar, dat ik dan zo op zo'n bankje kan zitten.
Dan ben je 60.
Dan ben ik 60. En dat we dan, kijk, als je nu terugkijkt, iedereen is natuurlijk allemaal bezig met allemaal wat er allemaal fout gaat in het systeem en dit en met dat.
Ja, er zijn er heel veel bezig ook die...
Maar als je ziet natuurlijk wat er de afgelopen 3 jaar is gebeurd in positieve zin, is verschrikkelijk veel. Dus laten we dat even positief...
Er zijn ontzettend veel mensen aan het bewegen en aan het veranderen.
En als je dan, als ik dan daar kan zitten op dat bankje en ik zie dan wat er allemaal is gebeurd in positieve zin en dat regeneratieve economie of regeneratieve landbouw echt de standaard is geworden, dan denk ik...
En dan is je dame die je aangenomen hebt, die dan bodemsommelier in de wereld heeft gezet.
Ja, ze begint 1 augustus.
Nou, ze heeft 10 jaar om wereldberoemd te worden.
Ja, ik denk dat het er gaat lukken.
Denk ik dat zo te horen met al jouw werknemers, Jeroen.
Dat, dus dan ben ik, weet je wel, dan ben ik... word je hier niet moe van? Nee, wij staan hier iedere dag voorop. En het geeft ons zoveel energie. Ook al hebben we hele grote uitdagingen soms op te lossen. En toch maakt het energie. En zijn we wel eens moe, maar de volgende dag gaan we gewoon weer vrolijk verder. En dan is het ook geen werken meer. We zijn bezig met een reis.
Ja, waar je compleet jezelf bent.
Ja. En als we dat, als je natuurlijk ziet dat we nu op Netflix komen en dan denk je, ja, dat is toch super vet.
Dat had je 10 jaar geleden ook niet gedacht, hè?
Nee, dat... dus dat, weet je wat het is, ja, dat komt dan, ja, dat komt allemaal op ons pad.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Zo, dat was het wel weer. Ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek. Wil je meer Nieuwvoer? Dan nodig ik je uit om donateur te worden van de show. Dat kan via petjeaf-nieuwvoer. De link vind je hieronder. Of doneer wat dit gesprek jou waard is geweest. Ook via petjeaf-nieuwvoer. Zo zorgen we ervoor dat we samen meer voer kunnen produceren. Wil je er een keer live bij zijn? Dat kan. Schrijf je in op onze mailinglist op de website www.nieuwvoer.nl. En dan mis je geen editie meer. En rank deze podcast in jouw podcastplatform, zodat de algoritme leert dat wij hoger kunnen scoren. En natuurlijk zijn alle gesprekken terug te kijken op nieuwvoer.nl, ons YouTube-kanaal en natuurlijk via jouw favoriete podcastplatform. Ik kijk uit naar de volgende keer. Tot ziens!